Ik wil eerst nog even een ervaring delen. Het is goed om bij jullie te zijn. Ik was nog niet zo lang geleden met een groep mensen bij elkaar. Ja, ongeveer net zo, iets minder. Ik denk dat we met een man of 16, 17 bij elkaar waren. Dat was in Cairo, in Egypte. En de mensen waarmee ik samen was, dat waren mensen uit Jemen. Nou, Jemen, als dat in het nieuws komt, dan is het altijd drama, ellende en narigheid. Er is al heel lang oorlog en honger. Je kunt het zo gek niet verzinnen, maar als het akelig is, dan is het in Jemen aanwezig. We waren met die groep mensen. De meesten waren voorgangers, maar voorgangers van kleine gemeentetjes. Dit moest gebeuren in Egypte, omdat dat in Jemen veel te gevaarlijk is. En ik moet je zeggen, het optrekken een paar dagen met deze mensen was werkelijk heel erg bijzonder. Van de 16, 17 waren er 4 die een tijd in de gevangenis gezeten hebben. Eentje was nog maar 2 weken daarvoor vrijgekomen uit de gevangenis. Er zat er eentje bij die heeft 3 jaar in de gevangenis gezeten. Een ander 1 jaar enzovoort. De man die net vrijgelaten was. We zaten met elkaar te eten. En dan vraag je van joh, hoe was dat nou eigenlijk? Nou ja, hij heeft de meest afschuwelijke dingen meegemaakt. Elektroshocks en van alles en nog wat. En ik vroeg hem van joh, wat heeft dat nou met je gedaan? Wat heeft dat gedaan met je geloof? Als je zo in de gevangenis zit, gemarteld wordt, en de enige reden dat je gevangen zit is omdat je het woord van God hebt uitgedeeld. Wat heeft dat gedaan met je geloof? En toen begon hij te smijlen. Het is een man die heeft een beetje een nors gezicht. Maar toen begon hij te stralen. En toen zegt hij, mijn geloof is alleen maar sterker geworden. Mijn geloof is alleen maar sterker geworden. En ik vond het zo indrukwekkend dat eigenlijk al deze mensen heel rustig, maar getuigden van die kracht. Helaas moet ik zeggen dat ik in Nederland nogal wat mensen tegenkomen waarbij de puf er helemaal uit is. En dan denk je van jongens lief, wat hebben wij nou eigenlijk aan narigheid? Dat valt toch reuze mee als je het vergelijkt met deze mensen. En toch hoor je van ik heb bijna geen geestelijke energie meer. Daar wil ik het graag over hebben met jullie vandaag. Over onbeperkte energie. En ik heb er een beetje krachtig bij gezet. Wil je vlammen of wil je smeulen? Nou, ik ben erachter gekomen dat vlammen is ook een werkwoord. Je kunt vlammen, maar je kunt ook smeulen. En dat is een beetje de vraag. Hoe staat je geloof ervoor? Is het vlammend of is het smeulend? En wat houdt dat eigenlijk in? Ik wil met jullie lezen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En ik wil met jullie lezen een gedeelte uit 2 Koningen. En dan hebben we hier te maken met een jonge kerkleider. En zometeen krijgen we nog een verhaal over een weduwe in nood. Nou luister maar, dit is wat we lezen in 2 Timotheus. Daar zegt Paulus, ik spoor je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. En schaam je ook niet voor mij die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Hou het vuur brandend. En dan 2 Koningen. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. En ze zei, mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. En nu zal mijn schuldeiser komen en mijn 2 kinderen als slaven nemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat heb je nog in huis? Alleen een kruikje olie, meneer, antwoordde ze. Verder niks. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zoveel als je er maar krijgen kunt. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich en terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Gaandeweg raakten ze allemaal vol. Geef de volgende eens aan, zei ze tegen haar zoon. Maar die antwoordde, er zijn er niet meer. Toen hield de olie op te vloeien. Tot zover het woord van God. Nou heb ik het gevoel dat ik te hard klink. Maar nee, is het niet te hard? Is het goed? Dan houden we hem zo. Goed zo. Ja, wat een verhaal mensen van deze weduwe. Deze vrouw heeft haar man verloren en ze weet, er zijn schulden. Die man heeft het waarschijnlijk goed bedoeld, een geestelijk werker enzovoorts. Maar ja, er was geen geld meer. En ze was dus bang dat naast het verlies van haar man, dat ze ook nog eens haar kinderen zou gaan verliezen. Want ja, dat was in die tijd een van de opties. Het was zo'n beetje het laatste wat ze nog kon doen. Ze had nog een heel klein beetje olie. En nu was de vraag, ja, wat gaat er dan volgen? Is het de dood? Of moet ik mijn kinderen dan maar verkopen, zodat we wat te eten hebben en zij ook te eten krijgen. Nou ja, dit is natuurlijk een dilemma wat wij gelukkig niet uit ervaring kennen. Je hebt misschien wel eens voor de televisie in een serie of zoiets gezien van mensen die kinderen moeten verkopen. En dat komt ook vandaag nog voor. Dat is het akelige. In deze wereld komen dit soort situaties voor. Nou, het meest indrukwekkende wat ik ervan gezien heb, dat was in Cambodja, waar mensen hun kinderen in radeloosheid verkopen. En je kunt het je niet voorstellen. Maar goed, dit is het dilemma waarvoor deze weduwe staat. Ze weet het niet meer. Ze heeft niks meer. Een afschuwelijk dilemma. En dan deelt ze dat met de profeet. En dan geeft die profeet, ja, die geeft een antwoord dat ons misschien een beetje zou verbazen. Dan zegt hij tegen haar van, joh, wat heb je nog wel? Nou, we weten al, ze had schulden. Maar ja, daar schiet je niet veel mee op. Wat heb je nog wel? Ja, nou ja, een kruikje olie. Hè? Verkleinwoord erbij. Het is niet veel, geen kruik, maar een kruikje olie. Maar de profeet, zelfs in die situatie, vraagt hij, kun je aandacht geven aan wat je wel hebt? En dan zegt hij, ja, of en dan lezen we dat zij dus hulp vraagt bij de profeet. En die zegt dan, ga ook maar hulp vragen bij je buren. Nou, als je die situatie indenkt, dat is toch een beetje gek. Je hebt niks meer. En dan zegt de profeet, ga maar bij de buren, ga maar vragen om lege kruiken. En dan probeer ik mij in te denken de situatie van die vrouw. En iedereen weet natuurlijk dat ze arm is. Ze heeft een man verloren. En dan belt ze aan bij buren. En dan zegt ze van, joh, heb je nog lege kruiken? Tegenwoordig denken wij dan aan lege flessen voor statiegeld. Maar zij vroeg om lege kruiken. Wat moet die in? De statiegeld hadden ze niet. Wat moet ze? En ik stel me zo voor dat andere buren ook zeggen, kijk, ze gaat naar die ook. En dan gaat ze zo de hele straat langs. Want de profeet had gezegd, veel. Niet één kruikje bij één buur. Nee, veel. Vraagt er veel. Ze moet om hulp vragen. Dat is een lastige, hè? De meesten van ons vinden dat heel erg lastig om hulp te vragen. We zien het zelfs nu. Hè? Er zijn allerlei voorzieningen die de regering aanbiedt. Maar mensen die hulp nodig hebben, vinden het vreselijk moeilijk. We zien het ook bij de diaconieën van de gemeente. En ik wil dat er tussendoor ook eventjes nadrukkelijk zeggen. Ik weet niet hoe je erbij zit. En misschien dat iemand luistert via de livestream of wat dan ook. En die echt gewoon niet weet, hoe krijg ik het nog rond? Maar dan mag je vragen. En dan mag je ook bij deze gemeente vragen. En als deze gemeente niet genoeg heeft, dan gaan we naar zustergemeente kijken. En dan gaan we. Maar vraag om hulp. Dat is een lastige. De profeet leert haar om te vragen. Ga uit van wat je wel hebt en dan vragen. En dan zegt hij ook, en blijf gieten. Ga maar gieten. Ga maar gieten. En dan denk je, dan heb je een klein kruikje. Dan ook krijg je misschien een bodempje in één grote kruik. Nee, blijf gieten, blijf gieten. Wat een idioot idee eigenlijk. Hè? Blijf gieten. Maar als je blijft gieten, dan blijft het stromen. Nu, zij had bijna niks meer. Alles was schaars, zelfs haar olie was schaars. Ook wij leven in een tijd van schaarste op verschillende gebieden. Energie, schaarste is een woord geworden waar we allemaal mee vertrouwd zijn geraakt. We hebben energiearmoede. En wat schaars is, dat krijgt aandacht. We hebben het veel meer over energie dan in tijden dat het volop aanwezig was. Dat is met alle dingen zo. Hè. Dat is in het groot zo met energie, is ook in het klein zo. Denk maar aan tandpasta. Hoe vaak denk jij aan tandpasta? Waarschijnlijk zelden, tot het moment dat die tube leeg is. Hè. Dan ja, is die tandpasta. Hoeveel denk je van het wc-rolletje? Je denkt nooit aan wc-papier, maar dan? Nou ja, goed, doe maar, we snappen het allemaal. Als het schaars wordt, dan krijgt het aandacht. Wij hebben veel aandacht voor energie, want we hebben schaarste. Er is allerlei schaarste in onze tijd. En ik wil eventjes aandacht vragen voor Esther van Venema. Zij is psychiater. Ze is een beetje in het nieuws de laatste tijd. Ze heeft wat boeken geschreven. Ze heeft te maken met allerlei mensen die aan de rand van onze maatschappij dreigen te raken. Maar niet alleen met armoede. Maar luister wat zij zegt. Zij zegt, wij, en ze houdt onze maatschappij een spiegel voor. Wij lijden aan eenzaamheid, onzekerheid, somberheid. Voelen vertwijfeling en angst. We worstelen met psychische klachten die veelal terug te voeren zijn op zingeving en vooral het gebrek eraan. Leegte. En dat is het woord wat ze steeds gebruikt. Leegte. Zij zegt onze maatschappij is leeg en ze heeft voortdurend te maken met mensen die leeg zijn. Ze zien geen zin meer in het leven. Ze zien geen zin meer in wat je doet. En als je geen zin ziet, dan verlies je de energie. Als je werk doet wat niet zinvol is in je eigen ogen, dan heb je er geen zin meer in. Dan verlies je de puf. Dan ben je, als je de zin van het leven niet meer ziet, dan raak je moedeloos. En dan denk je in een tijd dat mensen geen zin meer zien, dan zullen de kerken wel volstromen. Want als het ergens over zingeving gaat, dan is het wel in de kerk. Maar de kerk zit niet vol. En we zien, laten we maar heel realistisch zijn, in Nederland een sterke teruggang. Kerken lopen leeg en dat is ontmoedigend. Ja, dat is een ontmoedigende situatie. Maar, laten we dan eens gaan kijken naar Timotheus. Want die leefde ook in een ontmoedigende situatie. En dan schrijft Paulus hem, wat kunnen wij daarvan leren? Aan een man die ontmoedigd dreigt te raken. Timotheus. En wat schrijft Paulus dan aan hem? Hou me even in de gaten. Hè? Paulus zit in de gevangenis. In de tijd van Nero. En dan schrijft hij aan zijn geestelijk kind Timotheus. En wat schrijft hij dan? Nou, het eerste lijkt niet zo bemoedigend. Hij schrijft, mijn einde nadert. Ja. Nou zat Paulus in de gevangenis en dat was niet zo uniek, want dat zat hij al vaker. Hij heeft vaak in de gevangenis gezeten. Maar deze keer weet hij, ik kom niet meer vrij. Mijn einde nadert, het zal aflopen. En we weten ook, nou, vrijwel zeker, dat Paulus in de tijd van Nero, dat hij is onthoofd. Hij is toen aan zijn einde gekomen. Wel, die tijd van Nero, dat was geen leuke tijd. Wij hebben te maken met wereldleiders waar we een beetje bang van dreigen te worden. Hè? Je denkt aan Poetin, dat is een slechte. Nou, ik zal je zeggen, ik heb kort geleden nog een biografie gelezen over Nero. Wel heel interessant, maar je wordt er niet vrolijk van. Als je naar Nero kijkt, nou ja goed, neem Poetin. Denk eens aan Stalin, tel ze bij elkaar op en dan ongeveer heb je Nero. Wat een schoft was dat. Om maar één voorbeeld te noemen, dus ik zal er niet meer noemen, maar hij liet christenen liet hij in teer rollen en dan stak hij ze aan om de tuin te verlichten. Dat soort dingen. Dat soort dingen. En Paulus zat in de gevangenis onder deze keizer. En dan schrijft hij aan Timotheus, mijn einde nadert. En wat zegt hij ook nog? Ja, weet je, Timotheus, wie met Jezus wil leven, die zal worden vervolgd. Nou, opbeurend. En Timotheus snapte natuurlijk dat als het mijn geestelijke vader treft, dan kan het mij ook treffen. Want ik ben ook christen. Nou ja, ik noemde net die christenen in Jemen, die hebben hier voortdurend mee te maken dat ze dreigen te moeten, of ze lijden eronder, en dat het veel erger kan worden. Er is ook persoonlijke dreiging. Ja, Timotheus had wel reden om ontmoedigd te raken. En dan denk je, de gemeente, die zal in zo'n tijd, die wordt natuurlijk een krachtige eenheid, hè? Maar eerlijk gezegd, dat liep ook allemaal niet zo lekker. In de gemeente was verdeeldheid. De een die dacht zus, de ander dacht zo. En dat is, man, ze zaten de hele tijd ruzie te maken in de gemeente. Nou ja, goed. Je kunt je voorstellen dat deze jongen Timotheus gedacht heeft. Mijn gute jongens, wat een zeusje. Dit wordt toch nooit wat? Paulus gevangen, ik word ook bedreigd. En onderling zitten ze te ruzien. Dat wordt toch nooit wat met de koninkrijk van God? Ja? Weet je, als Timotheus in deze tijd zou leven, dan zou hij het misschien op één punt eens zijn met Thierry Baudet. Nou, ik hou er eigenlijk niet van om politici te gaan noemen in een preek, maar Thierry Baudet deed laatst een uitspraak die was wel heel erg interessant. Hij zei dit: het christendom is voor mij te veel een religie voor losers. Altijd dat kruis, altijd dat lijden. Waar is het succes? Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent in de gemeente van losers. Stelletje losers. Jullie zingen over het kruis. Dit is wat Thierry Baudet letterlijk gezegd heeft. Weet je, het verdrietige is dat hij niet beseft dat via het kruis Jezus de overwinning heeft behaald. Want hij stond op, hij is opgestaan uit de dood enzovoort. Hoe ging dat met je geloof? Wat doet het met je geloof dat je in Jemen in de gevangenis gezeten hebt? Dat je met elektroshock bewerkt bent? Mijn geloof is sterker geworden. Baudet ziet dit. En je kunt je voorstellen, ja, dit gevoel, laten we eerlijk zijn, je kunt er iets bij voorstellen. En wat schrijft Paulus dan aan Timotheus? En nogmaals, hij zit on death row in de dodencel. Hij weet, het is afgelopen. En dan schrijft Paulus, ja, beste Timotheus, het is een zootje, het is moeilijk. Maar schaam je niet om van onze Heer te getuigen. En schaam je ook niet voor mij, de opperloser, hè? In de gevangenis, dat loopt af. Hey, schaam je niet, deel in het lijden voor het evangelie. Want hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Wauw, hij heeft ons gered. Mensen, zelfs de dood, daar hoef ik niet meer bang voor te zijn. Zelfs de dood niet, want ik weet dat ik in eeuwigheid leef met hem. Maar zolang ik leef, hebben wij een heilige taak om dit uit te dragen. Dat ondanks dood en dreiging, Jezus is overwinnaar. Maar ja, dat klinkt mooi, hoop ik. Vind ik ook. Maar waar moet Timotheus toch die kracht vandaan halen? En misschien denk je dat zelf ook wel eens regelmatig. Jongen, lieve, dat loopt allemaal niet zo lekker. Waar haal je de energie dan vandaan? Ja, en dan komen we bij het volgende. In plaats van energie armoede, energie rijkdom. En dan zegt Paulus dit. Dan zegt hij, joh Timotheus, ik spoor je aan om het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk. En zie je wat Paulus doet, net als bij die weduwe. Dat deed Elisa dat, nu Paulus ook. Hij zegt, joh, er is misschien wel een heleboel narigheid en zo, maar wat heb je wel? En dat zou ik ook tegen jullie willen zeggen vanmorgen. Wat heb je wel? Wat heb je wel? En het is misschien maar een klein kruikje. Maar wat heb je wel, gemeente in Tiel? Wat hebben jullie wel? En dan zegt Paulus, je hebt een gave. Die God die schonk. En weet je, en ik mag jullie zeggen, als je een volgeling bent van de Heer Jezus, hoe je er ook voor staat op dit moment. Maar als jij de Heer Jezus wil volgen, dan komt dat niet van jezelf, dan komt dat van hem. En dan betekent dat dat Gods geest in je woont. Dan woont Gods geest in je. En dan zegt Paulus, je hebt een gave. En dan staat daar een Grieks woord, dat is charisma. Dat heb je wel eens gehoord, van charismatisch enzovoort. Nou goed, en dan zegt hij, je hebt een charisma. En dat is best wel een interessant woord. Want charisma, dat is een samengesteld woord. Charis is genade. En ma in het Grieks is dat wat voortkomt uit. He, dus je hebt genade en genade werkt iets uit. Dat is het gevolg van. Dan heb je een genadegave. Ben jij volgeling van Jezus, dan heb je genade ontvangen. Maar die genade die wil eruit. Die genade die wil zich tonen. En dat zijn genadegaven die werken opdat je kunt zien dat je genade ontvangen hebt. Ja, en dan noemt de Bijbel allerlei genadegaven. Ik heb er een paar opgeschreven uit 1 Korinthe 12 en Romeinen 12. Dat is makkelijk te onthouden, 12:12. Maar goed, er zijn allerlei gaven die worden benoemd en die de gemeenten ontvangen. Nou ja, ik heb er hier een paar genoemd. Hè. Profeteren, dienen, onderwijzen, troosten, genezen, uitdelen, geloof, liefde. Allemaal dingen die de Heilige Geest in de gemeente wil leggen. Het is belangrijk om even te onderstrepen. Hè. Er zijn verschillende gaven. Niet ieder heeft alles kan zijn, maar dat is niet per se het geval. Het kan zijn dat jij één van deze dingen hebt. Maar we hebben allemaal iets. En het is één geest. En omdat we, nou de meeste van ons niet alles hebben, hebben we elkaar nodig en vullen we elkaar aan en vormen we een geesteseenheid. Maar wat zo belangrijk is, dat het de geest is die de kracht daarvoor geeft om die gave in te zetten. Want het kan zomaar zijn dat jij die gave wel hebt, maar dat die sluimert. Dat er weinig van uitkomt. En dan is de vraag dus, wil je je aan laten blazen door de Heilige Geest? Dat is de vraag. En hoe meer ruimte er is voor de Heilige Geest, hoe meer energie om je gave in te zetten. En als je het niet van de geest neemt, dan raakt de puf eruit. Dan raakt de puf eruit. En als je niet deze houding hebt, van Heer, geef het mij. En als je denkt van, ik moet dit en ik moet dat, ik moet zo, ik moet zo. En dat kan op allerlei gebieden. Misschien moet ik één voorbeeldje geven. Ik heb een hele tijd gedacht van, ik moet de gave van het tongenspreken moet ik hebben. He, want ik hoorde van mensen die vonden het zo geweldig dat ze de gaven van de tongenspreken hadden. En ik dacht, ik moet hem ook hebben. En ik heb erom gebeden en gebeden en nog eens gebeden en nog eens gebeden. En ik heb geprobeerd en ik heb van alles en nogal. Maar ja, op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie, dit is gewoon een gave, die heb ik niet ontvangen. Ik sta er absoluut voor open. Weet je, als de Heer me morgen geeft, dank u wel, Heer. Maar zolang die mij niet geeft, moet ik gaan kijken naar welke gave heb ik wel. Want het moet niet uit mij voortkomen. Maar het is wat de geest mij geven wil. Dan wordt het zinnig. En dan wordt het niet meer iets waarvoor je kan zeggen, ja, dat heb ik ook eens gehoord van, ik heb alle gaven. Nee, maar het gaat niet om jouw eer. Maar misschien heb je de gaven van het dienen. Valt niet zo erg op, hè? Misschien. Ja, maar misschien is dat precies wat de Heilige Geest bij jou. Maar de kracht moet komen van boven. Nou, hoe maak je nou ruimte voor Gods geest? Dat hij die gaven kan aanjagen. En ik wil je even meenemen naar het eerste Pinksterfeest. Dan zitten we gelijk maar eventjes bij de basis. Toen de geest werd uitgestort in al zijn volheid. Hoe ging dat ook alweer? Je weet, Petrus die hield een toespraak. En dat was nou niet zo'n makkelijke toespraak. Lees het nog maar eens door. Hij heeft ze flink de oren gewassen. De mensen die voor hem stonden, weet je wat hij tegen ze zei? Jullie hebben de Messias gedood. Jullie hebben zo ongeveer het ergste gedaan wat je bedenken kunt. Hij was nogal helder in zijn taal. En toen ze dit hoorden, ja, daar zie je ook het werk van de geest, toen beseften ze hun zonde en ze waren diep getroffen. En ze vroegen, wat moeten we doen, broeders? Wat moeten we nou? En Petrus zei, je moet tot inkeer komen. En jullie moeten je laten dopen. Je oude leven afleggen. In de naam van Jezus Christus. Jullie moeten om vergeving te krijgen. Moet je tot inkeer komen. Je laten dopen. En dan, daar komt hij, zal de Heilige Geest jullie geschonken worden. Hoe gaaf is dat? Dan zal de Heilige Geest, dan zul je kracht van boven ontvangen en komt Hij in je wonen. Maar zie je wel hoe dat loopt? Het is zonde beseffen, nood erkennen, tot inkeer komen. Het is op je knieën gaan in die zin. Het is je laten dopen. Het is beseffen, ik moet die schuld en alles, ik moet het kwijt. Het is, ik moet afgewassen worden, daar staat die doop voor. Maar als je dat doet, maar dan mag je opstaan in een nieuw leven. En dan wil de Geest in je komen. Nou, dat had Timotheus allemaal gedaan. Weet je, die was tot inkeer gekomen. Hij had geestelijke opruiming gehouden. Hij was gedoopt en Gods Geest was in hem, maar smeulend. Dat kunnen we concluderen. Daarom schrijft Paulus op deze manier naar hem. De Geest smeulde alleen nog maar in hem. Kijk, als je hiernaar kijkt, dit is natuurlijk een beetje een verdrietige kolen die al zo'n beetje opgebrand zijn. Maar weet je wat het grappig is? Als je nou goed kijkt, zie je hier nog zo? Klein beetje vuur nog, zie je het? Zit nog een beetje. Als je hierop gaat blazen, als er wind bij komt, dan kan dat weer gaan vlammen. Timotheus, wat heb je wel? Dat vuur moet aangewakkerd worden. Nou, dat is natuurlijk de hamvraag dan bij jou en bij mij ook. Hè? Hoe zit het met het vuur van de Geest? Is het een beetje sluimerend? Nou, prijs de Heer, het is er nog. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het alleen maar smeult. Kan het ook vlammen? Ja, en als dan de Heilige Geest gaat vlammen, wat kun je dan verwachten? Nou, dan kun je eigenlijk van alles verwachten, want dat hebben wij niet in de hand. Dat is aan de Heilige Geest. Die bepaalt dat. En er gebeuren dus soms wel eens hele vreemde dingen. Dat was op die eerste Pinksterdag al zo. Sommigen dachten dat ze dronken waren. En er gebeurden vreemde dingen. En dat is in de geschiedenis wel vaker gebeurd. Het is niet de standaard situatie, laat ik dat erbij zeggen. Dat is bepaald niet de standaard situatie. Maar het kan. Dat hebben wij niet. Wat kan je verwachten als de Geest gaat vlammen? Maar laten we eens kijken wat Paulus in dit verband zegt. Weet je wat hij dan zegt? Je moet de Geest aanblazen, dat is vers 6. En dan in vers 7 zegt hij, want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van, en dan noemt hij deze drie dingen, van kracht, liefde en bezonnenheid. En ik vind het een prachtige trits. Hij begint met kracht. Ja, Timotheus was een beetje ontmoedigd en nogmaals, hij had er reden toe. Maar God zegt, met de Geest wil je kracht geven. En dan denken wij bij kracht, laten we eerlijk zijn, in onze situatie vaak aan, nou, dan gebeurt er iets heel spectaculairs. Ik moet je zeggen dat als ik terugkijk naar de afgelopen tijd, waar heb ik het meest de kracht van God gezien? Dat was in die wat norsige Jemeniet, die mij vertelde, ja, ik werd met elektroshocks bewerkt. Maar mijn geloof werd sterker. Wat een kracht. Wat een kracht. Ik heb hem trouwens ook gezien in een paar mensen die heel nederig anderen aan het dienen waren. Bedienen waren. Wat een prachtige kracht. En dat kan op allerlei manieren natuurlijk. Maar er komt kracht. Wel, het tweede is liefde. Er staat het bekende woordje agape. Dat heb je vast wel eens gehoord. Nou goed, dat is dienende liefde. Dat is liefde die je van God ontvangt en deelt met anderen. Dat werkt de Geest uit. De Geest werkt uit dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Dat je de interesse van de ander gaat zoeken in plaats van je eigen interesse. En wat ik zo mooi vind, dat komt erbij, en bezonnenheid. En bezonnenheid. Ja, ik zei al, als de Geest gaat werken, dan kunnen er hele rare dingen gebeuren. Ja, want dat is in zijn handen. Wat wij raar vinden, dat is zomaar mogelijk. Maar er is ook bezonnenheid. Er is ook nuchterheid. Nuchterheid staat heel hoog aangeschreven in de Bijbel. Nuchterheid. In een aantal Engelse vertalingen, daar vertalen ze dit met self-control. Dat je jezelf onder controle houdt. Dat betekent niet dat je kierenwiet wordt of zo. Nee. Het is kracht, liefde en bezonnenheid. Wat een prachtig pakket geeft Paulus hier aan. Wat komt met de Geest? Nou, energiearmoede, energierijkdom in de Geest. En nou de voorziening van die energie. Hoe houden wij dat vuur van de Geest brandend? En ik, 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 Ik herhaal het gewoon nog een keertje, zometeen weer, ik heb het eerder gezegd. Maar beste mensen, als je in Jezus gelooft, als jij in Jezus gelooft, of jij in Jezus gelooft, dan kan ik je verzekeren, dan is Gods geest in jou aanwezig. Hij is er. Want je verzint het zelf niet om te zeggen, ik wil Jezus volgen. Dat komt van de geest. Wauw. Hey, hoor je het? Gods geest is in... Ja, zeg je maar, ja, jongen, dat gaat bij mij zo moeilijk. Wacht even, het smeult misschien. Maar het is er. Het is er. Wel, hoe houden we nou dat vuur van de geest brandend? Hoe kunnen we dat aanblazen? En dan moet je maar denken aan de kannen en de kruiken van de weduwe. Weet je nog? Haal er veel, zegt de profeet. Veel. Zet veel kannen en kruiken neer. En ze moeten wel leeg zijn. Niks van jezelf. Gewoon niks. Maar zet wel veel. Wees wel ontvankelijk. Ja. En dan wil ik gewoon een paar kruiken noemen. En dan gaan we richting afronding. Maar wat zou dat dan kunnen zijn? Die kruiken die gevuld willen worden. Wel, als ik dan kijk naar Timotheus, dan zie je een aantal interessante dingen. En daar begin ik hier maar mee. De eerste kruik is voeding met het woord van God. Dat woord van God is gegeven door de geest. Staat in dezelfde brief. Hoofdstuk 3 vers 16. Maar goed, doet het niet toe. Het staat in diezelfde brief. Dat woord komt van de geest. En als je met dat woord bezig bent en je erin verdiept, dan word je krachtig van. Voeding, hij heeft het van zijn moeder en van zijn grootmoeder, die worden met eer genoemd, Lois en Eunike. Daar heeft hij het woord van ontvangen. Wel, zorg dat je veel bezig bent met dat woord, want daar wil de geest als het ware zich ingieten en in jouw leven werken. Ja, contact met God, persoonlijk en als gemeente. Het is interessant dat Paulus een paar versen daarvoor zegt, ik bid nacht en dag voor je. Ik ben constant in gebed voor jou. Ja, en dan gaat de geest werken. Maar dat is voor ons ook zo persoonlijk en als gemeente. Als wij deze houding hebben en ons richten op de Heer, dan mag je verwachten dat die kruik gevuld gaat worden. Helaas, ik moet zeggen, ik heb veel gereisd en ik heb veel situaties gezien. Waar ik, ik denk nu heel concreet, er komt een beeld van me op voor in Latijns-Amerika. En ik denk aan kerken in Peru en in Ecuador. En dan hadden we door de weekse samenkomsten en dan zaten er duizenden mensen. Nou, het zit hem niet in het getal, maar het zit hem hierin dat wel de hele gemeente aanwezig was. En als ik dan kijk, ja, laat ik maar eerlijk zijn, ik wil eigenlijk niet negatief spreken over mijn eigen gemeente. Want er is heel veel moois, de geest is er aanwezig. Maar als ik kijk naar de bidstonden enzovoort, dan is dat maar een heel klein uittrekseltje van, weet je. Maar met mensen, de geest wil dat soort kruiken gebruiken. Het samenkomen, de kring. God wil daardoor werken. Ja, nou ja, goed, daar heb je het samenkomen. Waar twee of drie samen zijn. Jezus, die prachtige belofte. Daar ben ik. Daar is hij door zijn geest. Het samen uitzenden. Die gemeente in Antiochië, daar lezen we dat ze gericht waren op de geest. En dan gaat de geest mensen aanwijzen die uitgezonden mogen worden. Om het evangelie verder uit te dragen. Dan denk je, ja, als je mensen uitzendt, dan verlies je mensen. Nee, blijf stromen, blijf gieten. En zo. Maar dan werkt juist de geest. Wees betrokken bij het zendingswerk. God heeft de volken op het oog. Je wordt erdoor gezegend. Ondersteunen wie in nood is. Paulus die geeft aan dat hij ook met geld rondreist voor de armen. Het geven, dan word je armer van. Nee, dan word je rijker van. Het wordt gebruikt door de geest om je te vullen. Ik noem er nog eentje. Ja, deel het evangelie uit, niet alleen wereldwijd onder de volken, maar simpelweg. Bij je buren, bij je vrienden, je collega's. En Paulus die zegt het, hè, we hebben het net gelezen. Wij zijn gered, man. Schaam je er daarom niet voor? Hè, ik heb dat even weggelaten hier, maar hij zegt, hè, schaam je niet? We zijn gered, man. Wat hebben we niet voor krachtigs ontvangen? Je was op weg naar eeuwige verdoemenis, man. Mag ik het zo hard zeggen? Je was een zondaar. De dood wachtte je. Helemaal geen uitzicht. Helemaal geen hoop. Maar we zijn gered. Door de kracht van Jezus is de dood overwonnen. We hebben hoop. We hebben uitzicht. En we zijn geroepen tot een heilige taak. Om dat geweldige evangelie te delen met anderen. Hij wil je vullen met zijn geest. Zet de kannen en de kruiken neer, mensen. Zet ze neer. Wel, we begonnen met onder andere die weduwe. Zij had een enorm dilemma. Sterven of de kinderen als slaven. Zij was zich bewust van haar nood. Ze was zich bewust van haar armoede. En eerlijk gezegd, soms vraag ik me af, zijn wij ons voldoende bewust van onze armoede? En ik zeg niet dat jij op dit moment arm bent geestelijk, maar in de kerk van Nederland, laten we eerlijk zijn, is veel armoede. Of dat jou toetreft of niet, dat laat ik in het midden. Maar het is gezond om te beginnen met een besef daarvan. Dat je het uit jezelf niet kunt. He, die mannen op de eerste Pinksterdag, dat ze tegen Peter zeiden, wat moeten we doen? Ze werden zich ineens bewust van de noodzaak dat ze in een belabberde situatie, een gevaarlijke situatie zitten. Zijn we ons daarvan bewust? Maar ja, dan het advies van de profeet. Ga uit van wat je wel hebt. En lieve mensen, deze preek is bedoeld om je vooral dat duidelijk te maken. En dat we mogen beseffen, de geest is aanwezig. Ook al is het smeulend, hij is er. Hij is er, ook bij jou. Hij is er. Blaas het aan. Blaas het aan. En wees bereid om hulp te vragen. Nou, dat is een ander. Misschien heb je er hulp bij nodig. Misschien zeg je, nou, het is bij mij echt... Het smeult slecht. Dat is niet de bedoeling. En misschien heb je hulp van anderen nodig. En misschien moet je vragen aan een oudste of aan iemand anders. Wil je alsjeblieft met me bidden? Wil je me helpen? Wil je me helpen om die richting te krijgen? Want ik word zo in beslag genomen door alles hier, dat ik die richting eigenlijk kwijt. Wil je me helpen? En dan kan de geest gaan blazen. Wees bereid om hulp te vragen. Ja, en blijf getuigen, dan blijft het stromen. Hoe lang bleef die olie stromen? Zolang, het is een prachtig beeld, hè? Zolang ze maar nog leeg... En dan zegt ze tegen ze, geef nog even die andere leeg. Er is geen leeg. Toen hield het op. Zolang ze goten, bleef de geest stromen. Blijf actief. Schaam je niet, zegt Paulus. Blijf actief. En de geest wil door je heen stromen. Ook al voel je niet zo van, nou, ik wil nu dit of dat. Blijf getuigen. Blijf je focussen op hem en die ander zegenen. Dan blijft het stroom. Wel, dit was het thema. Onbeperkte energie. Niet in jou, niet in mij, maar door de geest die in je woont. Onbeperkte energie. Ja, en de vraag is dus, wil je smeulen? Wil je blijven smeulen? Of willen we vlammen? En we willen toch vlammen als gemeente? We willen toch vlammen? Daar verlangen we toch naar? We verlangen er toch naar? Dat we vlammen en licht verspreiden. En warmte verspreiden door zijn geest. En ik wil vragen dat we gewoon stil zijn. En gewoon even voor jezelf even vaststellen. Hoe staat het er met mij voor? Smeul ik of vlam ik? En dat we dan in die stilte ook bidden om de volheid van de geest. En ik wil aan de muziekgroep vragen, en ik heb jullie dat net van tevoren gevraagd, maar dat we dan met elkaar zingen, Heilige Geest van God, vul mijn hart opnieuw. Dan zullen we gewoon in de stilte tot hem gaan.